Dit is de podcast van de Partij voor de Dieren, gemeente Utrecht. Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en in deze podcast ga je kennis maken met een Utrechtse onderwerp dat tegelijk breder is dan alleen deze gemeente. Mijn naam is Charlie Kroijmans en in deze podcast spreek ik met Maarten Schrama, universitair docent ecosysteem-ecologie aan de Universiteit Leiden en voorzitter van de stichting Lekker Landgoed, dat het voedselbos Haarzuilens beheert. Welkom Maarten in deze podcast.
Dankjewel Charlie.
Jij hebt een agrarische achtergrond. Hoe komt het dat jij je bent gaan interesseren voor voedselbossen? Ben jij nou het zwarte schaap in de familie?
Nou, zo zou ik het niet zien. Mijn familie vindt het eigenlijk heel leuk, ondanks dat het grootste deel van mijn familie toch meer aan de intensieve kant van de agrarische sector zit. Het is denk ik enerzijds dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan, maar anderzijds, ik heb dat ik in mijn wetenschappelijk werk heel lang de ervaring heb dat de veranderingen in ons landbouwsysteem zo marginaal zijn en zo langzaam gaan. En als je daar vanuit de wetenschap probeert veranderingen in te brengen en te laten zien dat we echt radicale veranderingen door moeten voeren, ja, dat is extreem frustrerend. Dus toen ik in dat wetenschappelijk werk zat, ik zat bij het NIOO in Wageningen, toen dacht ik, ik moet eigenlijk gewoon iets gaan doen. Ik moet gewoon dit kunnen we beter niet meer wetenschappelijk benaderen. We moeten dit gewoon gaan laten zien. Hoe ziet nou zo'n agrarisch systeem van de toekomst eruit? En dan ga ik gewoon in mijn wetenschap iets anders doen. Dus ik ben een andere kant op gegaan in de wetenschap. En dit ben ik als een zijproject gaan doen. Dat was het idee in eerste instantie, een zijproject. Maar het wordt iets minder dan een zijproject inmiddels.
Maar als een soort experiment?
Ja, het grote experiment is eigenlijk of je echt heel hoog biodiverse landbouw kan combineren met een soort economisch verdienmodel. Dus kun je van een heel divers systeem, kun je daar ook van leven? En eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Als je dat kan laten zien, dat is eigenlijk het voorbeeld wat nodig is. En daar kan je heel lang over wetenschappelijk doen. Maar eigenlijk is het behoorlijk banaal, denk ik.
Maar begin eens even bij het begin. Je hebt een voedselbos ontworpen in Haarzuilens, dat is bij dat kasteel. Ja. Hoe is het allemaal gegaan?
Nou, hoe dat gegaan is, dat was eigenlijk wel interessant. Bleker zat in het kabinet, begin deze eeuw. En die zorgde ervoor dat er was geen rode cent voor indelingen van natuurgebieden. Natuurmonument had net 800 hectare grond aangekocht rond het kasteel daar. Daar hadden ze helemaal geen geld voor dus om de inrichting daarvan te doen. En daar zochten ze dus private initiatieven voor gedurende enige tijd. En zo zijn wij in de picture gekomen met een behoorlijk beeldplan, zeker toen. Het was eigenlijk helemaal nog niet bekend wat dat nou precies zou worden. En dat vonden zij wel interessant. En zo hebben we daar 6 hectare gebied mogen inrichten. Dat heb ik helemaal niet alleen gedaan. Hè. Dus een hele leuke club mensen. En ik doe dit grotendeels samen met Jan Degenaar, mijn voedselboscompagnon en medebioloog. En zo zijn wij dus eigenlijk vanaf 2015 zijn we daar echt bezig gegaan om daar echt een heel systeem van de grond te trekken.
Ja, en wat is dan precies zo'n voedselbos? Ik weet dat er zijn 3 vegetatielagen nodig.
Ja, dat is een beetje afhankelijk van welk dogma je aanhangt. Of er 3 of 7 of 9 vegetatielagen zijn. Maar eigenlijk het beste manier om te omschrijven is dat een voedselbos maakt eigenlijk gebruik van de efficiëntie van een natuurlijk ecosysteem. Natuurlijke ecosystemen zijn extreem productief, maar de meeste natuurlijke ecosystemen kan je niet zoveel uit oogsten. Dus een voedselbos is eigenlijk het lijkt heel erg op een natuurlijk ecosysteem, maar je kunt er heel erg veel oogst uithalen. Dus het is volledig bedacht, dus dat maakt het heel agrarisch. Maar ondanks dat het helemaal bedacht is, zit er toch een gigantische hoeveelheid soorten beesten en planten. Maar vooral heel veel verschillende soorten beesten.
Soorten beesten, ja.
Vogels, ja. Insecten, amfibieën, misschien zelfs slangen binnenkort. Er zit een bever bij ons. Dus het is, tiert welig.
Maar dat betekent dat het voedsel moet worden verdeeld over voor mens, dier, insect.
Ja, maar goed, het is ook een heel groot deel van die dieren, dat zijn insecteneters. Die vogels in ieder geval. En heel veel van de insecten zijn bestuivers. Er zijn natuurlijk ook heus wel insecten die ze nu dan eens een keer een appeltje aanboren. En er zijn ook echt wel vogels die heus wel een deel van onze oogst opeten. Maar het idee is ook dat je een periode van zodanige overvloed creëert dat de vogels in zo'n gebied dat niet in één keer op kunnen eten. En dat blijkt ook wel echt zo te werken. Dus aan de ene kant, dat is een beetje lastig, en dat is ook waar het experimentele deel van ons gebied komt. Aan de ene kant wil je natuurlijk heel veel verschillende soorten planten in je gebied hebben, zodat er iedere dag van het jaar wat te oogsten is. Maar aan de andere kant wil je weer niet zoveel soorten dat alle beesten in het gebied het allemaal precies op kunnen eten.
Wat ik wel een lastige kwestie vind, is dat het tegelijkertijd ook een recreatiemogelijkheid biedt.
Ja.
Maar van wie is nou eigenlijk zo'n voedselbos? Wie controleert, wie beschermt dat?
Nou, ik denk dat je ons eigenlijk ook wel als voedselboswachters kunt beschouwen. En het recreatiegedeelte, dat gaat eigenlijk heel erg goed. In coronatijd was het wat lastig omdat er geen openbare toiletten waren. Dus dan gebruikten soms mensen het gebied als openbaar toilet. En dat is precies wat je niet wil. Maar over het algemeen weten de meeste mensen, jammer genoeg zou ik bijna zeggen, heel weinig over wat je kan eten uit het wild. Het komt vrijwel niet voor dat mensen zomaar hele grote hoeveelheden dingen uit zo'n gebied gaan halen. En bovendien hebben we een heel grote club mensen in het gebied rondlopen. Zelf oogsters, mensen die in dat gebied kunnen oogsten. Die weten precies waar wat staat, wanneer het rijp is en wat je ermee kunt. En die houden ook een beetje een oogje in het zeil. Dus op die manier kun je dus wel eigenlijk een soort oogstbaar systeem hebben, wat ook grotendeels openbaar is.
Wat voor gewassen heb je eigenlijk allemaal? Zijn dat inheemse planten of heb je al exotische planten?
Nou ja, inheemse planten is altijd een beetje, het is grappig, op een of andere manier vinden mensen dat wel heel belangrijk. En ik weet dat mensen in het mensenheugenis hebben ze geprobeerd om eikels te eten, maar die zijn ontzettend bitter. En je kan in Nederland, als je inheemse gewassen eet, kun je ook wortels eten en hazelnoten, maar dan heb je het eigenlijk wel gehad. Verder komt er inheems bijna niks voor in Nederland. Appels, walnoten, peren, pruimen, kersen, dat is allemaal niet inheems. He, dat is allemaal ooit door de Romeinen binnengebracht, kan je nog zeggen ingeburgerd. Maar de echt grote problematiek in Europa, dat zijn de ijstijden geweest. Die hebben ervoor gezorgd dat eigenlijk vrijwel al onze gewassen die wij hadden een miljoen jaar geleden, die hebben ze het land uitgeboeldozen. Dus vroeger kwamen er in Nederland ook kiwis voor en allerlei interessante soorten noten. Maar door die ijstijden is het grootste deel van de gewassen uit Europa uitgeboeldozerd. Maar als je nou naar dezelfde breedtegraad gaat, maar dan op andere continenten, daar komen die gewassen nog wel voor. En daar moet je eigenlijk gaan kijken, om te kijken, wat kan er nou eigenlijk allemaal in onze gebieden ook groeien? En dan hoeven we misschien niet al die dingen die wij eten de hele tijd van heel ver te halen. En dat is ook een van de missie, denk ik, van voedselbossen. Is dat het heel mooie is dat je eigenlijk je binnenlandse productie van alles wat je kunt verbouwen in een land, daar kan je eigenlijk onderzoekenderwijs, kom je erachter dat je veel meer kan in een land dan dat we tot nu toe doen. En daarmee kun je ook je voetafdruk in de rest van de wereld enorm verkleinen.
Ja, dat is wel een interessante kwestie. Want een veelgehoorde kritiek op voedselbos is inderdaad dat er uitheemse.
Ja, maar onze hele voedselproductie is uitheems.
Ja, precies.
Wij telen helemaal niks inheems. Ja. Niemand heeft bezwaar tegen de aardappel of de tomaten, toch?
Maar die komen wel uit Zuid-Amerika.
Ja, die komen en tomaten ook. Dus op een of andere manier vinden we, als het agrarisch is, vinden we het helemaal niet erg als het exotisch is. Maar als het dus een soort natuurlijk systeem is, dan mag het eigenlijk niet meer. Dan zijn we opeens heel bang. Daar gaat eigenlijk van alles mis in mensen hun hoofd. Want wat daar dus gebeurt, is dat wij, aan de ene kant hebben we de natuur. Dat is waar de mens niet is. Waar de mens ook eigenlijk geen gebruik van mag maken. Wij hebben onszelf daaruit gehaald. Wij zijn uit de natuur. We zijn uit het paradijs gevallen. En wij zijn nu veroordeeld tot monocultures met aardappels. En daar mogen wij dan gebruik van maken. Dat mag dan wel exotisch zijn. Het is heel raar, toch?
Ja, zeker, zeker. Ja, want de angst is natuurlijk ook dat, omdat het dan wilde zaden zijn, dat die zich verspreiden en dat dan overlast gaat zorgen.
Ik ben me daar ook heel van bewust. En ik denk dat in sommige gebieden moet je daar heel erg mee uitkijken. Hè? Dus als jij nou stelt dat je een voedselbos midden op de Veluwe begint, midden van de bossen, en je wil niet dat al die bossen worden overlopen door van alles, dan moet je daar heel erg mee uitkijken. Maar op de plek waar wij zitten, bij Haarzuiden, hebben we aan de ene kant van het gebied hebben we een enorm meer liggen. En daarachter de stad, Nou, daar gaat niet echt iets verwilderen. En als het verwildert, dan komt het waarschijnlijk uit een of andere tuin. En aan de andere kant hebben we wat wij de groene woestijn noemen. Dat wordt ook wel het groene hart genoemd. Nou, daar verwildert ook heus niks, want het moet gewoon allemaal gras blijven. Dus wij zitten in die zin in een situatie waarin ik over verwildering in natuurlijke ecosystemen niet zo enorm veel zorgen maak. Naast dat we het ook monitoren en tot ons verdriet helemaal geen verwildering zien van al die exoten. Dat zouden we eigenlijk graag zien, want dat zijn ontzettend dure boompjes. Dus dat is prettig, want dan kunnen we gewoon uit ons eigen gebied die boompjes halen. Maar we zien altijd alleen maar vermeerdering van braam en meidoorn, helaas.
Ja, bramen zijn ook echt hardnekkig.
Ja, dus het is, verwilderen ze maar. Dan waren eigenlijk wel, dat zou wel mooi zijn geweest.
Hé, maar inderdaad, over die bramen, die hebben best wel de neiging om te overwoekeren.
Ja, daar moet je echt bovenop zitten.
Precies.
Ja, dus dat is het enige in een voedselbossysteem. Nou, misschien niet het enige, maar het enige wat je echt niet achterwege moet laten, dat is de bramen radicaal onderdrukken. Want dat maakt je systeem ook niet oogstbaar. Op het moment dat jouw systeem door bramen overwoekerd is, dan moet je eigenlijk uithuilen en opnieuw beginnen.
Dit was deel 1 van de podcast met Maarten Schrama. En luister snel verder naar deel 2.